Zeg, ik kom dan het achtste deel van wat ik aan het doorgaan ben met Jendri, dat ik zelf ook doorgaan ga luisteren. De titel van deze preek is Angst overwinnen. Alsjeblieft, Luc. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Timotheus 1, vers 7. Goedemorgen, broers en zus. Dat was met de deuren in de sval, zoals dat ze zeggen. Dat is wat ik juist voor gelezen heb. Ons inderdaad, je zal het eraan, dat saturatievers. En je weet ook nog wel, denk ik, hoop ik, hoe dat werkt. Je leest het luid uit, je spreekt het uit, je hoort het jezelf ook zeggen. En bij gevolg overdenk je dat ook, als een gevolg daarvan. En dan blijft dat allemaal wat beter hangen in je hoofd. Dat is wat we noemen ons intellectuele dieet en van heel supergroot belang eigenlijk als we strijden tegen angsten en tegen onzekerheden. Nu, hoe verkrijgen we nu een geest van bezonnenheid en overwinnen we angst uit onze levens? Herinner je de twee vorige spreekbeurten hadden we het gehad over een ladder om uit de putten te kruipen? En een brugge die we dan eraan konden bouwen om erover te gaan. Het is echt een pad dat je houdt in Gods woord om jezelf te beschermen en te doen tegen dingen. En natuurlijk, hoe meer tijd je erin investeert, hoe sterker dat al deze dingen zijn. En dat is wel van heel erg veel belang. Want we bouwden die ladder en brug vanuit Gods woord, uit zijn karakter en de waarheden die God over ons en zichzelf bevestigt. Dat zijn de dingen dat we willen om de dagelijkse strijd aan te gaan tegen angsten, emoties, dingen die ons overvallen, gebeurtenissen die een indruk maken op ons. En meestal, wat me ook opgevallen is, gaan angsten ons gaan overvallen op verkeerde momenten. Je krijgt bijvoorbeeld de kansen van je leven, maar wat gebeurt er? We klappen dicht, omwille van de stress en de onzekerheid dat we eventueel niet zo slagen. En er zijn nog heel veel van die dingen. Maar hoe kunnen we er nu gaan op reageren? Zoals gezegd, brengen die ladder aan je de brug, ja, een heel einde verre. Maar laat ons ook eens de emoties van dichtbij bekijken. Er zijn mensen die opstaan, en ook broers en zussen, in angst. Angst voor wat dat Satan in hun leven zou kunnen doen die dag. En noem maar op. En anderen staan op. Het lijkt oké, okay, begint de dag goed, totdat er iets op hun pad komt, waardoor dat ze onzeker komen en de fantasie op hol slaat, de angst triggert en een pure paniekaanval veroorzaakt. Het overweldigt je lichaam en je denken compleet en men verlamt in gedachten en zelfs fysiek blokkeren. Wij als christenen moeten eigenlijk proberen leren op een bijbels gefundeerde manier omgaan met de levenszaken. Drie ankerpunten over angst die je kan proberen eigen te maken zijn volgende. 1. Angst, spanning en stress zijn 90% gebaseerd op onechte, ingebeelde bedreigingen. 2. Angst, spanning en stress is gebaseerd op mogelijkheden en niet op realiteiten. 3. Angst, spanning en stress voorspelt een toekomst die meestal zelfs nooit plaatsvindt. Bedenk volgend scenario. Je loopt langs de weg en plots zie je een wagen die aan een overdreven snelheid op je afkomt. Je knalt tegen de stoeprand dan en je komt recht op jou af. Die angst die je voelt is gebaseerd op een realiteit en een echte bedreiging. Je vecht- of vluchtmodus, wat een natuurlijke reactie is, zal hopelijk vroeg genoeg aanslaan en hopelijk zul je jezelf in staat zijn om een veiligheid te brengen. Maar bedenk nu een keer hetzelfde scenario. Maar dit keer komt die auto op gewone snelheid op je af, hij raakt de stoeprand niet en hij brengt je niet in gevaar. Maar visueel zie je die auto afkomen. Als je je dan bedreigd begint te voelen dat het eventueel zou kunnen gebeuren, dan zal die angst gevoed worden door je fantasie nog veel meer op hol slaan over de mogelijkheden waarin je je eventueel zou kunnen gaan bevinden. En dit is ongefundeerde angst, stress of spanning die gegarandeerd een paniekaanval zal veroorzaken. Het resultaat is dat je niet alleen in leugen gelooft, en dat je zelfs misschien gaat bidden en God om hulp gaat vragen en smeken voor iets dat zelfs geen realiteit is. En bovendien je jezelf berooft van de mentale en emotionele capaciteiten om de problemen op te lossen die wel echt zijn. Wanneer wij geconfronteerd worden met gevaar, zijn er overlevingsmechanismes die in werking treden die de Heere God in ons brein verweven heeft. Wanneer een persoon in confrontatie komt met gevaar, echt of ingebeeld, zijn de reacties in ons lichaam als volgt. Een signaal die gaat van de hersenen uit om een stof adrenaline genaamd aan te maken. Dit veroorzaakt nog een aantal processen, waardoor ons lichaam en geest de nodige reflexen verkrijgt om het gevecht of de vlucht aan te gaan. Ik weet niet hoe je ooit een beetje de gevolgdheid van onze bekende vedetten die meegaan in de, wat is daar, de Special Forces en dergelijke, heel populair programma geweest. Ja, dan gaan ze dat ook even gaan testen. Hè. Ze dwingen daar de fly, doet dan zijn bokshandschoetjes aan. Hey, en dan gaan ze even gaan mappen op een persoon die eigenlijk totaal nog geen militaire ervaring of gevechtstraining heeft bij de meesten. En dan gaan ze er even gaan netmappen voor te kijken wanneer die met de persoon gaat beginnen terugmappen. En dat zijn mechanismen aanslaan om eigenlijk toch van onderuit de regen van slagen te raken. Nu dat is dus onze overlevingsmodus. Of dat die bij jou nu heel hoog zit of niet, hij is er. De een gaat daar veel rapper op reageren dan een ander. Die overleden modus laten staan. En daarin voel je ook angst. Het is een angst die drijft dat dan naar boven komt. Dus in principe heb je die angst ook nodig om op dat moment ook de wil te hebben om te overleven. Alles in dat proces die in ons lichaam gebeurt is gebaseerd om dat gevaar te bevechten of te vluchten. En ik denk wel, als je daar even bij stilstaat, dat je kunt inbeelden wat dat er gebeurt met je lichaam en geest als die bedreiging helemaal niet echt is. Als het echt is, zou je echt moeten wassen. Zou je echt moeten maken dat je wassen. Die energie krijgt die outburst die opgewekt is en krijgt een kanaal. Als je dat niet echt is en dat dat zich in je kopje afspeelt of in je fantasie, dan heb je dat geen kanaal voor weg te geraken. En dan gebeuren er andere dingen. Je begint te hyperventileren. Je blokkeert, je slaat compleet tilt, noem maar op. Je krijgt een paniekaanval. Wat kan je hier tegen beginnen? Ik ga je natuurlijk geen volledige uitleg geven hoe je dat hier allemaal fysiek kunt oplossen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die we kunnen inzetten wanneer zoiets ons zou overkomen. Bijvoorbeeld bepaalde ademhalingstechnieken. Ik denk maar aan iemand die hyperventileert. Blijkbaar moet je dat in een plastic zak gaan ademen of zo, hé, dat om die persoon tot rust te brengen. Er zijn nog verschillende technieken, langs weer een hele uitsmering daarvan kan maken. Maar het is hier over de Heere God en zijn woord dat houdt, en niet over de fysieke technieken. Maar ze zijn inderdaad wel heel handig om te weten. Misschien moet je dat maar toe eens doen. Je wil zeggen van, ik wil dat toch wel een keer interesseren, niet. Dan kun je dat wel een keer gaan bekijken, want het is ook wel handig om te weten, te kennen, moest je ooit een persoon langs de baan van of tegenkomen in een plaats waar je zit die een paniekaanval heeft om die persoon eventueel bij te staan en de hulp te bieden. Nu, hoe gaan we nu om met onze gedachten en emoties gebaseerd op Bijbelse waarden? 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5 zegt, 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5, zegt, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dit zijn zeer krachtige en bemoedigende woorden voor iedereen die tegenover het ogenschijnlijke, onoverwinnelijke uitdagingen komt te staan. Laten we deze woorden even van dichterbij bekijken. Een van de bemoedigingen is dat wij, mensen van de weg van Jezus, niet strijden op de manier dat andere mensen op de wereld strijden. En de wapenen die we bezitten zijn ook niet van deze wereld. In feite, wanneer we Gods woord hanteren en het principe van saturatie, zoals in onze lessen, in combinatie met de fysieke technieken, zoals die ademhalingstechnieken die er bestaan, dan zullen we merken dat we eigenlijk heel snel de controle terugwinnen over onze gedachten, emoties en angsten. De emotionele stress gerelateerd aan zorgen maken op zorgen maken en angst op angst te stapelen, die kan ons volledig uitputten, mentaal en emotioneel. En zo slagen we er niet of nooit in om op een goede en efficiënte manier om te gaan met onze echte, reële problemen waar we op dagdagelijkse basis mee te maken krijgen. Onze gehele zorg van ons leven die gaat dan uit naar die angsten, is op angst gefocust en hoe we de verlichting ervan kunnen krijgen. Drang drus voor zij die God niet kennen, alhoewel dat ik het in de christenwereld ook al meegemaakt heb dat er daarin gevlucht wordt. Een dichter, denk die bij christenen iets dichter ligt, is de legale medicatie. Antidepressiva en dan niet de dosis die de dokter voorgeschreven heeft, maar eentje meer kan ook geen kwaad. Andere menselijke oplossingen, al dan niet illegaal. En zo spenderen we veel te veel emotionele, mentale en zelfs spirituele energie aan zaken die helemaal niet echt zijn. Klinkt dat nu niet bijzonder vermoeiend? In deze houding van angst en stress en oplossingen zoeken, moeten we één ding heel goed beseffen. Als we zo handelen, proberen we onze eigen redder te zijn. En dit patroon is niet Gods bedoeling voor onze levens. Er ligt een hele grote belofte in ons saturatievers van deze morgen. Dat zij, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Timotheus 1 vers 7 was dat. Als we deze waarheid willen leren begrijpen en toepassen, moeten we vooral beginnen met de niet-stelling waarmee het vers aanvangt. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Wij, als geadopteerde kinderen van de Allerhoogste God, horen te leven gedreven door de Heilige Geest en niet door angst. In hem is geen angst, onzekerheid, krachteloosheid of verwarring. Hij is in u, zegt Efeze 1. Vers 13 en 14. Hij kent al je noden en gedachten. En zelfs als je niet weet wat je zou bidden of uit te spreken, hij is de drijvende kracht en de interactie tussen jou en de Vader en de Heer Jezus. Romeinen 8 vers 26 en 27 zegt volgende: en evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dat klinkt misschien heel simpel, maar waarom struggelen we dan als christen zoveel? Waarom zijn onze kerken dan zwak geworden? Eerlijk gezegd, een gezin hebben. Ik heb er ook eentje die al wat watertjes te zwommen heeft. En we zijn nog altijd bezig met zwemmen. Een gezin runnen is een zware taak. En die zware taak is toevertrouwd aan man en vrouw. Dus niet voor niets de hulp van de man en de man ook van de vrouw. Maar dat je afhankelijk bent van de andere leden van je gezin om dat gezin te runnen. Net zoals in een kerk. Zijn we niet al een deel geworden van het huis te zijn van de Vader met onze inkeer en ontdekking van zijn liefde voor ons? Ik zeg deze dingen ook in de eerste plaats vooral tegen mezelf. Durven we in de spiegel van Gods woord kijken en vooral durven we er ook op vertrouwen op de dingen die God over ons zegt? Zelfonderzoek in onze relatie met Jezus en discipline zijn zeer belangrijk. Als we zelfonderzoek hanteren, gaan we ook gaan hanteren het feit dat we in onze gezinnen, in onze kerken, eerst onszelf spiegelen naar Gods woord en ze wegzoeken voor onze leven en dat samenbrengen in één geheel met onze vrouw, onze kinderen dat dat goed zit, onze broers en zussen in de kerk. Ik kan enkel van mezelf spreken, dan denk dat ik dat hier ooit al een keer gezegd heb, maar rond mijn 10e, 12e was ik als een abschartje, een hele domme banaliteit uitgestoken, eigenlijk te belachelijk, dat mijn leraar de aandacht aan gaf. Maar de leraar vond het nodig om een agenda te pakken en even een noten in mijn agenda te schrijven. En het was belangrijk, hij is wel vergrip, maar... En ja, die vent pakt dat vast, en schrift er in die agenda, en toen nog koeien van letters en rode stiften, ik ga het nooit meer vergeten. Knalt dat er een opschrift in, ik kreeg mijn agenda terug, ik pak dat weer in. Ik doe dat natuurlijk direct open voor te kijken wat dat erin gezet is, want allee, wat ik gedaan heb, was echt puur banaliteitje. En er stond erin, hij is van goede wil, maar het vlees is zwak. Dat is bubbels gefundeerd trouwens. Ik weet niet of het een christen was, maar ik moest dat er nog mee naar Rus. En ik word gewend van tussen te komen met grote notas, maar veel meer commentaar dan juist is van goede vel, maar het vlees is zwak. En de reactie van mijn notas was meestal zo'n keer, ja, mijn lap tegenover en het wat gedaan. Maar ik daarmee toekwam, de 6e avond, moet ik zo met een agenda laten tekenen, en wat mijn moeder in alles staan, door die simpele woorden. En eerlijk gezegd, gelukkig is Jezus liefde onveranderlijk, en in heel die periode altijd hetzelfde gebleven, van toen tot nu. Want in die binnen 40 jaar, het arme woord, die woorden ben eigenlijk nooit meer losgelaten. Niet in mijn gewone leven voordat ik de Heer kende, en ook niet in mijn leven dat ik gewoon met de Heer wandelde. En dat doet er voor mij in dat we erin moeten slagen om onze eigen zwakheid te erkennen. En ons vertrouwen te leren overschouwen op God, Jezus en de werking van de Heilige Geest. En het begint bij elk individu. Het is een individueel proces dat je deuren houdt met de Heer om dat te brengen in, like deze morgen, een vieringen van niet in een maas en een dishokido, maar van ieder stoeltje dat hier bezet is, die iets brengt voor de Heer. En die de vrijheid voelt om dat te kunnen en te mogen doen, ook al denk je van je eigen veel te laag, want God denkt zo niet. Het simpele versje dat je niet durft zeggen, het liedje dat je niet waarde vindt omdat het eventueel niet past en wat dat je broer of je zuster juist hebt gegeven. Dat is kwatsch, meisje. Doe dat niet meer. Open op. Open je hart en je open het voor God. En niet voor je broers en je zuster, maar het gevolg was zin, hoe je hart opent voor God. En de vrijheid uit om hier vandaag recht te staan. God te prijzen met al die hippies dat niet in de reken past. Ja, toch je broers en zusters in haar hart aanraken. Dat is wat de God van ons wilt en dat is ook angst overwinnen. Dat begint bij elk individu, als we daarin slagen, geloof ik. En ik zeg het tegen mijn eigen ook, hè, want maak het ook mee. Het is net hetzelfde. Als je in bed stond gezet, heb ik 3/4 van een gebed niet bestaan, want mijn gehoor is al een beetje aangetast van mij. En ik heb vaak in bed stonden, dat ik nu zwaar in de twijfel zette, dat toch gebed uit te spreken geweest, ik heb er iets van hebben van, oké, maar, ja, en kijk ik hier nu wel, en ik heb geleerd van, kijk, stop dat gewoon. Ja, wie dat dan nu past in de reet of niet, ten aan middag bed, ja, en niet nog in een salon. Dat moet eigenlijk wel een keer luisteren naar de heren ook, van misschien een keer mijn oren te laten controleren, hè. Maar, dat is het wat ik zeg, en dat ik sterk van geloof, dat we geen zwakke kaarten, geen zwakke families, of geen zwakke relaties mee gaan hebben. Ik geloof dat alles staat en valt met onze persoonlijke, dagelijkse overgave en onze relatie aan de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En een van de grootste cadeaus die we daarin hebben, is Gods woord. Het is de respect met de verwijzing waarom dat zorgen maken je onnodig is. Het verkondigt de grootheid van God, dat wie dat is, en zijn totale controle over het plan dat niemand uitvoering is, met zinscheppingen en weder zijn zin beeldtragers. Je moet niet bij hen zweven, maar het wordt wel een keer dit, dat we beseffen wie dan we er eigenlijk wel zin. En in welke hoedanigheid dat Godse liefde is voor ons. En kijk, Gods liefde, Jezus' liefde, die gaat vele, vele malen verder dan je mag niet dit of je mag niet dat. Het moet daartoe beperkt zijn, beste mens, ik zou het hier al langer naar mij. Gods liefde is zoveel groter dan plechtjes en wettistische dingen. Nou, wat gebeurt er? Dat we soms iets moeten aanpassen. Omdat we ontdekt in Gods woord en in onze relatie, dat de Heere God dat eigenlijk geen goed idee vindt voor ons om op een bepaalde manier gedragen of met dingen inlopen. En soms doet dat ook zeer. Maar soms houden we ook van die dingen. En één ding heb ik ook al ontdekt. Als je hier bereid wel eens zit van in die persoonlijke relatie met vader, geest en zoon, iets in de offerschaal te leggen, dat eigenlijk hij doet, wat de Heer God hij goed idee vindt, dat als van een bibelse tegenhanger of in. En het is zijn surrogaat, hè. Dat is een zegening hoe je dat aanvaardt. Een zegening van groei. De Heer God bluft en is overal dezelfde. Ook al je gaat twijfelen naar jezelf. Maar eigenlijk ga je aan het twijfelen naar jezelf, naar wat er gebeurt. En dan zeer wordt, ga je eigenlijk vooral aan het twijfelen naar God. Want dat is eigenlijk wat dat moet doen. Als we toestaan dat de angst en onzekerheid onze levens gaan leiden. Als we toestaan dat angst en onzekerheid, omwille van het feit dat we weer een keer een zwak momentje gaat zijn, ja, om dat toestaan, dan twijfelen we aan God. De Heere God kent ons volkomen. Hij is in de buik van onze moeder geweven, toch? Psalm 139. Is er dan passage dat we dat kunnen vinden? En er zijn er nog. Zoals dat gezegd, het is door spek ermee. In de bergrede, Matthäus 6, vers 25 tot 35, is er ook een stukje waarin de Heere zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk, waarmee u zich zult kleden, en is het leven, zegt hij, niet meer dan voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding. De Heer Jezus begint als een betoog om ons zoetelijk te maken, dat we onze zorgen, angsten, verdriet en vreugde volkomen mogen deel met hem en de Vader en de Geest, en we moedig te worden door zijn woord, die ons de nodige wijsheid verschaft, en hij zich verschaft, om onze angsten en problemen en moeite het hoofd te bieden. Goede bemoediging om jezelf mee te vervullen uit Gods woord is een uit het Oude Testament. En dat is in Deuteronomium 39 vers 8. Daar vind je dat de Heere aangeeft, de Heere is het nu, als een volk natuurlijk, die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn, hij zal u niet loslaten, hij zal u niet verlaten, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. En deze woorden die daar geschreven zijn, gaan eigenlijk veel meer om God zelf, hè? En niet zozeer om degene waar die belofte aan gemaakt wordt. Want God is de betrouwbare, eeuwige, onveranderlijke God die zijn beelddragers lief heeft. Kunnen we dat te vullen nog altijd geloven, broers en zusters? Geloven we in zijn plan voor onze levens? Vertrouwen we onze levens ook en durf toe aan de Heer? Vragen we weer ons af van Heer, wat wil je vandaag voor mij? Welke richtingen wil je dat uithoudt? Of weten we hetzelfde misschien allemaal een beetje beter? Misschien een idiooting, misschien wordt er iets gevraagd. En ik viseer niemand persoonlijk of doe het, is een algemene vaststelling. Stel dat er iets gevraagd wordt op gemeentelijk vlak. We horen een vreugdevolle groep mensen te zijn die samenwerkt en samen handelt voor Gods Koninkrijk. En dat dat tot uiting komt op de zondag. En de zondag zijn er dingen die gevraagd worden, zoals muziek, spreken, dank voor het brood, zondagschool. En vaak merk ik soms, dat er door over zulke dingen gepraat wordt, dat er heel vaak onmiddellijk iemand is die zegt, ja, maar dat is niet voor ik, hè. Dat is niet voor ik, hè. Kan dat niet. Zijn we dan niet met je vrijraad mee altijd voor dat op te brengen? Laten we onze angsten daar ook creëren? Of vertrouwen we de Heere God dat er zulke dingen naar ons toe komen en dat we hierdoor misschien geestelijk zullen groeien en dichter bij de Heere komen? Of iets praktischer in het gewone leven, zoals ribbewezon en ten plaatsen vermijden Mijn nood toe, omdat je jezelf vervuilt van angst en onzekerheid, omdat je visueel onder de indruk zit van een aantal dingen dat je tegenkomt langs de weg. Dat is ook een van die dingen. Dat is heel... Je behaalt iets, dus je hebt bewustzijn aan de bevestigingen van je kunt dat. Maar wat je visueel ziet, breng je zo onder de indruk dat je angst en onzekerheid erover hebt en niet meer doet wat je eigenlijk wel kunt. Volgens mij is dat een hele grote blokkage dat je hebt in je leven. En zo is het ook soms in ons geestelijk leven. God wil dus de talenten gebruiken voor zijn koninkrijk. Hè. We zijn gekocht en betaald met zijn bloed. Zijn leven behoorde de Vader toe. En ons leven, wie behoort dat toe? Vinden we Jezus een toffe peer, maar is ons leven nog wat van ons? Zijn we bereid voor die offers te brengen? Ik wil hier geen steens met mensen. Dagelijks vraag ik me iets zesde of. Dagelijks loop ik ook tegen die blokkades, angsten en onzekerheden. Maar hoe gaan we ermee om? De Heere zoekt arbeiders. En hoe kunnen we er arbeiders in? Abiding in Christ. Zoveel gezegd als Herman, blijf in God. To abide. To abide. Blijven in. Dat hebben we nodig, mensen. En om we dat ook doen, moeten we heel goed beseffen dat we gekocht en betaald zijn met vlees en bloed. Ik ga hier niet de promo voeren voor The Passion of the Christ. Je moet dat echt een keer gaan bekijken, hoe dat dan geweest is, omdat je het meer zou beseffen. Het feit dat er iemand zijn leven gegeven heeft, is een historisch feit voor ons. Ik moet daarvoor nog niet zien hoe bloederig dat geweest is. Hè? Maar wat de Heer voor ons deuren gemaakt heeft, is wel een historisch feit, een realiteit. Wieder zijn gekocht en betaald. En we wieder zeggen, ik hou van Jezus Christus, en ik zit hier, en ik drink van dat brood, of drink van de wijn, en ik eet van dat brood. Ja, toen herkennen we dat wel. Hè? En toen net voor mij een strijd, en we zijn in die strijd allemaal koor gegeven. En we moeten hard huisje zijn van de vader vorm. We moeten elkaar motiveren. We moeten zien wat er iets fout gaat. Zien we dat nog, broers en zussen? Als we rond ons kijken in de levens van onze broers en zussen op zondag, joh, alles goed, ja, joh, tasje koffie, kookje naar ben, spekje voor de kindjes, en toen zijn we in rust. Wat zijn er dingen in onze gemeente waar er meest een probleem zijn? Weten we dat nog van elkaar? Ik doe gewoon een warme oproep aan iedereen die deze boodschap hoort. Wat hij zegt, hier in die poort, of wat dan ook. Dat we in onze relaties echtheid mogen kennen. Dat we onze angsten en onze onzekerheden over elkaar, of wat dan maar op pijzen van elkaar, een keer losluiten en onze focus zetten op de Heer. En hem toe te vertrouwen en te delen met onze broers en zusters. En we zien toch wel weer wat we komen. En ik snap ook wel dat je ook niet alle intieme dingen kunt delen en doen. Dat geeft dan een vertrouwensband, maar dat is weer wat anders. En die angsten, of die onzekerheden, dat we feesten, moeten we leren leven, en de volle overgave en de erkenningen van wie dat de Heere God is. Jesaja 41, 10, zegt, wees niet bevreesd, ik ben met u, wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid waard. En dat geldt ook de dag van vandaag voor ons broers en zussen om een oprecht hart in wie dat de Heer Jezus is. Een van de redenen dat we vasten aan angst of dingen afwijzen omdat we denken ze niet te kunnen of ze niet comfortabel aanvoeren voor ons is omdat we twijfelen aan God. En ons onbewust of zelfs bewust voorhouden dat we er alleen in voor staan. En zo heeft de Vader, de Zoon nog geest, het nooit bedoeld voor ons te leven. In een van Paulus' brieven vind je de volgende woorden, dat je geen ding bezorgd moet zijn, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God, en de vrede van God, en die alle begrip te boven had, zal je hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. Dat staat in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Dat is persoonlijke relatie. Dat is niet je partner of je broers en je zussen in de gemeente de weeskolen gaan smitten en zeggen van, ja, nee, dat is persoonlijke relatie. En hoe je de aanremming wegvond en die persoonlijke relatie met de Heere God, dat je de durf hebt om werkelijk te zien wie dat je zit in de Heer. En dat betekent ook dat je soms een keer gekwetst gaat worden, nee. Maar je blijft in die relatie met de Heer en je brengt al je gedachten, de gebeden van je hart, je moeite zijn emoties, voor zijn intro in. En God houdt je rust even. Misschien niet in de vingerknip, misschien duurt het wel een keer langer of een half uur, dat je op je knietjes zet bij de Heer, of dit apart hebt met hem. En ik hoop dat je dat daadwerkelijk ook kijkt, want in zo'n leven is het ook niet simpel om dat ook te doen. Dat je er een moment uit, dat je ergens heel alleen zit, en dat juist de Heer en de Heer is in alle rust. Moet dat ook voor een weg. Dat is stom voor te zeggen, nee, in strandwandelingen, maar met een hond, als ik weet dat het goed is, en dat er smukregen is, het loopt dan verre van volk, hè. Als ik echt in diepe nood zit en er maar niet in slagen, zoek ze het wat doen, ik. En ik loop het dan effectief loede gewoon te binnen op het strand. Waarom? Kijk, de vrijheid. Kunnen doen, en katten ontdek. En ook een verwoording tegenkomen. Ik kon een keer het dat er iemand omgedraaid en dan zei van, wat was dat? En ik had me gezien wat er gepasseerd was. Ja, had me omgedraaid en dan van, oei, dan deze zou ook wat... Maar bon, dan moeten ze een moment ook in deze ding kiezen. Laat ons dit alsjeblieft allen eigen maken. En dan heb ik het vooral niet alleen naar al de resten, want ik ben hier niet de... Hé? Ik ben hier een simpele mens. Ik heb de Heer wel lief. En dat meen ik. Angst en onzekerheid moeten we uit onze levens bannen. Volgens Gods woord en niet dat van mezelf. En er is geen plaats voor dit ding en door onze door God geschonken levens. Het doet ons totaal geen goed en het doet ons tegen om te groeien, nieuwe dingen te leren en dus vooral ook om geestelijk te groeien en de nieuwe horizon te verkennen van wat de God eventueel in petto kan zijn. Iedereen kijkt op naar wie dat koning David was. Zijn glorie is dit en dat, maar ze misschien vergeten dat een kleine roste herder was. En wat dat gedaan heeft, hij vertrouwde op God. En God is zijn pad gegaan. Het was een perfect pad. Wat wel een pad die vele mensen in verwonderingen brengt. Yahweh heeft ons allen ongelooflijk lief. En hij is in controle over de dingen die op ons pad komen. Wat dat zo ook mogen zijn. We moeten hem leren vertrouwen. En ik ben er zeker van, als we daarin slagen, dat we altijd een bijzondere zegen zullen ervaren, vroeg of laat. En achteraf zelfs misschien op ons nietjes volgen en bidden, dat je dat nooit voor mogelijk had gehouden. En dat je zegt, dank u wel, Heer Jezus, dat je mij daardoor geleid hebt. Vergeet niet dat onze angsten en onzekerheden een wortel vinden in ons wantrouwen over God en zijn raadsbesluiten. God belooft en hij zal voorzien, zoals hij door de schrift altijd belooft. Hij zal al onze werkelijke noden vervullen. Niet de noden waarvan wij denken dat we ze nodig hebben. Liever diegene waarvan dat de Heere God al weet en dat hij alle zekerheid heeft dat onze levens zouden bevrijd of versterkt of ons dichter bij hem zouden brengen. Waar we voor bergen, dalen of donker tijden staan, zal El Shaddai, de almachtige God, met ons zijn. Dus alsjeblieft, strijd met mij. Laat angst niet meer regeren. En zet de enige rechtmatige eigenaar van uw leven op de troon. En dat is niemand minder dan degene die zijn leven overhoudt om de relatie tussen God en mensen te herstellen en ons opnieuw vanuit een relatie van vader, geest en zoon te laten leven. Amen.